Okay. Vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken over het thema vrijmoedigheid. En ik moet zeggen, als ik op zondag hier ben, dan heb ik geen enkel probleem. Dan heb ik ook geen moed nodig om over Jezus Christus te spreken. Ja, lukt me goed. Het is anders als ik buiten de gemeente ben. En als ik in aanraking kom met mensen die niets van het geloof moeten hebben. Mick die heeft onderlaatst in Reuven wat zalen uitgezocht voor de pijlencursus. En het is het zalencentrum De Schakel geworden in Reuven. En ik had ook even zo'n gesprekje met die baas daarvan om nog wat dingen rondom de cursus af te stemmen. En ik merkte bij mezelf toen ik daar zo over sprak, dat ik het over een cursus had. En dat ik zelf op dat moment niet de vrijmoedigheid had om te spreken waar die cursus over ging. En als je dan weggaat, dan voel je je gewoon vervelend en rot. Want waarom is het nu zo moeilijk? En ik wil er zo graag over spreken. Wat doe je op je werk als iemand het geloof belachelijk maakt? Of als op school de evolutietheorie behandeld wordt, durf je dan te zeggen dat je gelooft in God de Schepper? Heb je de moed om op school of op je werk te bidden voor het eten? En zou je niet graag net zo vrijmoedig zijn als Petrus op de Pinksterdag? Of Paulus die ondanks zeer vele bedreigingen en moeilijkheden en mishandeling vrijmoedig spreekt over het evangelie van Christus? Of de moed die bloedvloeiende vrouw had om dat kleed van Jezus aan te raken? Over een goede maand starten we de pijlencursus in Reuver. En we willen daarin ook het voorbeeld van Jezus volgen om naar alle dorpen en steden te gaan en het evangelie te prediken. En we willen ook een volgende stap zetten om ook meer naar buiten te treden. En daar is moed voor nodig. Ik kwam een poster tegen van Visje, een variatie op Loesje. En er staat: om het licht te brengen moet je de duisternis in. Om het licht te brengen moet je de duisternis in. Het lijkt een open deur. En het is niet aantrekkelijk. En daar is moed voor nodig. Als je dat wil doen. En nogmaals, binnen de gemeente heb ik geen moed nodig om over Jezus Christus te spreken. Buiten de gemeente wel. En binnen de gemeente heb ik meer moed nodig om over zonde te spreken. Of over hel of over geld. En hoe komt dat? Wat zijn daarvoor de oorzaken? En hoe kunnen we eigenlijk groeien in vrijmoedigheid? Daar willen we vanmorgen over nadenken. En dat wil ik graag doen aan de hand van een prachtig mooi stukje uit Handelingen 4. En dat wil ik graag ook eerst zo samen lezen. Uit Handelingen 4. Ik heb deze niet op de beamer staan, dat is wat lang stuk. Maar alle andere teksten die komen straks op de biemen. Handelingen 4. En dat is een geschiedenis aan het begin van het ontstaan van de gemeente. En de Pinksterdag is net geweest en Petrus heeft ook net een toespraak gehouden op die Pinksterdag. En dan is ook een verlamde genezen en dan ontstaat de geschiedenis uit Handelingen 4. Misschien wil iemand een glaasje water halen, want ik denk dat ik het nodig ga hebben. En er staat: en terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en stelden hen in bewaring tot de volgende dag. want het was reeds avond. Maar vele van hen die het woord gehoord hadden, werden gelovig. En het getal der mannen werd ongeveer 5000. En het geschiedde tegen de volgende dag dat een overste en een oudste en een schriftgeleerde bijeenkwamen te Jeruzalem. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priestergeslacht behoorden. En toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: overste van het volk en oudste, indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot een hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want ook onder de hemel is geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij behouden worden, moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En daar zij de genezen bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En na hun geboden te hebben buiten de raadzaal te gaan, overlegden zij met elkaar en ze zeiden: wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er kennelijk wonderteken door hen verricht is, is duidelijk aan allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Maar om te voorkomen dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, laat ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze naam. En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken of te leren op gezag van de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Want we kunnen niet laten te spreken van hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar ze geen vorm konden vinden om hen te straffen, en wel om het volk, want alle verheerlijkte God om hetgeen er geschied was. Want de mens aan wie dit teken der genezing verricht was, was boven de 40 jaar. En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunne en deelden mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu, Heere, let op hun dreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat teken en wonderen geschieden de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl ze baden, werd de plaats waarin zij vergaderd werd bewogen. En ze werd alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Tot zover. Zullen we nog bidden als we dit gaan overdenken? Vader, wil ik zo bedanken voor uw kostbaar woord. Wat ons zo lief is geworden. En hoe meer dat we erin mee bezig zijn, hoe meer dat we lezen ook, hoe meer dat we het lief hebben, Heer. En we bidden ook zo dat u uw woord ook zo tot leven brengt vanmorgen. Wilt u zo echt uw zegen gebieden, Heer, en spreken en luisteren. En we danken u wel dat u bij ons bent. In Jezus' naam. wat is vrijmoedigheid? Ik zal een korte definitie geven. Vrijmoedigheid is de moed om in vrijheid en zonder schroom over een onderwerp te spreken. In ons geval is dat onderwerp heel vaak geloof, Jezus Christus, maar kan ook zonde of geld zijn of hel. Vrijmoedigheid betekent niet dat er geen weerstand is tegen de boodschap. Maar de moed, die is groter dan de weerstand. En het kan zijn dat je misschien moet spreken onder vrezen en beven. Maar de moed is groter dan de vrees. Vrijmoedigheid is ook niet het aanleren van sociale vaardigheden om naar buiten te treden. Misschien wel handig en ook wel goed om te doen. Maar vrijmoedigheid is veel meer. En je kunt je afvragen, hoe komt het nu dat we vaak niet vrijmoedig zijn en dat we niet durven spreken over een bepaald onderwerp? En iedereen zal het wel kennen dat je in situaties bent of bent geweest waarin je graag wat zou willen zeggen, maar je had gewoonweg de vrijmoedigheid niet. En achteraf heb je dan vaak spijt dat je zo'n geweldige kans hebt laten lopen. En het voelt ook niet fijn dat als je weet dat Jezus voor jou openlijk aan het kruis heeft gehangen. En dat ik zelfs in bepaalde situaties zijn naam niet durfde te noemen. Maar het kan ook over andere onderwerpen gaan. Wat belemmert nou onze vrijmoedigheid? Nou, kort gezegd is dat angst. Angst voor de reactie van mensen op de boodschap die je hebt. En een angst die groter is als onze moed. Bijvoorbeeld de angst om uitgelachen te worden of om verdomme aangezien te worden. En het gevoel te hebben dat het onze identiteit aantast, onze eigenwaarde. En we schermen ons dan ervoor af. En een boodschap die we hebben wordt lang niet altijd in dank afgenomen. En kan ook veel weerstand oproepen. En de reactie die onze boodschap oproept is tweeërlei. Wat we net al heel even gehoord hebben. Een tekst waar ik even wat dieper op in wil gaan. Miel gebruikt hem net ook al. Er staat in 1 Korinthe 1 vers 23. Staat nog bij prediken. Een gekruisigde Christus voor Joden aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. En hier zie je twee reacties. En we prediken een gekruisigde Christus die voor Joden een aanstoot is. Een andere vertaling zegt aanstootgevend of een ergernis. Dat is de ene reactie. En voor de heidenen een dwaasheid. En laten we eens dieper kijken naar deze twee reacties. De ene reactie die komt van de Joden, van de religieuze mensen. En je zou zeggen dat ze die boodschap wel zouden kunnen brengen, maar wat je ziet is, ze ergeren zich als het ware kapot aan die boodschap. En die ergernis die het losmaakt, die is bedreigend. Iemand die zich ergert of een aanstoot neemt aan je boodschap, daar moet je voor oppassen. Want die reactie die is vaak bedreigend. En dat kan met woorden zijn, die bedreiging, maar dat kan ook met fysiek geweld gaan. En voor dit soort reacties, daar zijn we bang voor en hebben we angst voor. En we zitten er niet op te wachten. En je ziet dat deze reactie komt uit de religieuze hoek. Mark Driscoll, een vriend van John Piper en voorganger van de Marshall Church in Seattle in Amerika, die heeft ook echt te maken met deze reacties op zijn prediking. Als hij preekt, dan staan er een paar gewapende politiemannen in zijn omgeving. En dat is omdat dat hij al mee heeft gemaakt dat mensen hem wilden vermoorden. Maar gelukkig hebben wij met deze vorm niet zoveel te maken. hier in Nederland. En onze broers en zusters in de leidende kerk veel meer. Dat is de reden dat we ook vaak daarvoor bidden. En ook jaarlijks hier een nacht van gebed hebben. Om juist ook deze mensen te gedenken die met deze vorm van bedreigingen waar ze hun vrijmoedigheid ook kwijt kunnen raken te maken hebben. Die andere reactie op de prediking komt uit. De andere reactie op de prediking van het kruis komt uit de hoek van de heidenen, van de niet-gelovigen. En daar hebben we veel meer mee te maken in Nederland. En wat is hun reactie? Nou, voor de heidenen is het dwaasheid. Het verhaal van het kruis is een fabeltje. Weldenkend mens gelooft er nou in dat fabeltje? En dat is voor mensen die labiel zijn en die het zelf niet aan kunnen in een leven. En die hebben eigenlijk dit fabeltje nodig. En dan die bloederige verhalen uit de Bijbel. Een God die bloed wil zien. Laat me niet lachen. En dit is een andere reactie. Die komt van de heidenen. Voor hun is het dwaasheid. En dit is ook een reactie waar wij angst voor hebben. Dit gaat over het liefste wat ik heb. Wat belachelijk wordt gemaakt. En mij kwetst. En mij raakt. Aan mijn diepste wezen. Je bent een dwaas als je dit gelooft. Twee weken geleden stond er een artikel in de Visie over Catherine Keil. Ik weet niet of we het gelezen hebben. En waarin ze vertelt dat ze niet wil praten over haar geloof, omdat ze dat ziet als een privézaak. En ze zegt ook het laatste wat ik graag voor mezelf hou. En ze zegt in dat artikel: Ik poseer nog liever naakt in een of ander blad, dan dat ik mijn diepste zieloroerselen met de massa deel. De angst om dwaas te zijn als je bekend maakt wat je gelooft. En in dit vers van 1 Korinthe 1 vers 23 zien we dat de boodschap twee type reacties oproept. De boodschap van het kruis. Voor de religieuze en de andersgelovigen is dat ergernis en aanstootgevend. En waar ook bedreiging van uitgaat en waar we angst voor hebben. En bij de heidenen is het om voor dwazen uitgemaakt te worden. En dat als het ware onze eigen waarde aantast, waar we ook angst voor hebben. En de angst voor mensen en voor de reactie van mensen zal onze vrijmoedigheid belemmeren. En wat is onze reactie erop als dit gebeurt? Dat is zwijgen. De meest voor de hand liggende reactie is zwijgen. Uit angst voor de reactie van mensen op mijn boodschap is de kans groot dat ik mezelf bescherm door te zwijgen. En als ik geen aanstoot wil geven en niet gekwetst wil worden door als een dwaas gezien te worden, dan ligt zwijgen voor de hand. Maar waar ik dan mee blijf zitten is een schuldgevoel. Ik weet dat het belangrijk is om anderen het evangelie te vertellen, dat ze dat horen, maar ik durf het niet en ik heb de vrijmoedigheid niet. En ik weet diep in mijn hart dat mensen voor eeuwig verloren gaan als ze deze geweldige boodschap van het evangelie niet leren kennen. Maar ik durf het niet te vertellen, bang voor de reactie erop. Dus als we zwijgen, krijgen we daar een ander probleem voor terug, een schuldgevoel. Ik weet niet of jullie dat herkennen. En nu is het bij elkaar nog wat complexer geworden. Aan de ene kant hebben we de angst voor de reactie op mensen. Aan de andere kant hebben we het schuldgevoel als we erover zwijgen. En wat gebeurt er nu? En ik denk dat er nu nog wat gevaarlijke situatie ontstaat. Want wat je dan vaak ziet, is dat de boodschap aangepast wordt. En de boodschap wordt zodanig aangepast dat de reactie erop mee gaat vallen. En dat we niet meer aangeklaagd worden door ons schuldgevoel. En we weten ook wel waar de gevoelige punten liggen. En de scherpe kanten eraf halen. Dat er wat minder ergernis ontstaat en wat minder aanstoot bij andersgelovigen. Over zonde, daar hebben we het niet meer zo vaak over. Over hel, al helemaal niet. En het kruis is voor velen ook aanstootgevend. En ook dat kan je makkelijk weglaten. En hoe makkelijk laat je dat ook niet weg als je praat met collega's? He, dat je die scherpe dingen weglaat. Aanpassen van de boodschap, zodat ik niet meer zo dwaas lijkt. Of dingen weglaten, of anderen juist benadrukken. Het evangelie mooier voorstellen dan het als het ware is. Laten we eens kijken hoe die eerste discipelen hiermee omgingen. Bij de geboorte van de gemeente en die bijzonder wonderlijke gezegende Pinksterdag was vrijmoedigheid was een hot topic. Ze waren in die dagen niet kinderachtig. En Jezus zelf was 7 weken ervoor ter dood gebracht op een gruwelijke manier door de geestelijke leiders van die tijd. En dat gebeurde niet op basis van strafbare feiten. En dezelfde geestelijke leiders die zouden er niet voor terugdeinzen om zijn volgelingen ook een kopje kleiner te maken. Het was een hele bedreigende tijd. En je hoeft ook niet te rekenen op een eerlijke rechtszaak. Laten we maar eens kijken welke dreiging er eigenlijk van uitging. Laten we de eerste paar versen ook lezen die we net gelezen hebben uit Handelingen 4. En er staat, en terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de dood verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen, echt fysieke bedreiging, en stelden hen in bewaring tot de volgende dag, want het was reeds avond. Toen ze spraken tot het volk, en het volk leerde dat Jezus was opgestaan, werden ze overvallen door de priesters, de hoofdman en de Sadduceeën. En ten eerste was dat omdat een aantal ongeletterde mensen daar het volk aan het leren was. En dat was een taak van de priesters. En daarom stonden ook deze priesters erbij zeer verontwaardigd. En met name ook dat er een aantal ongeletterde mensen waren uit het volk. Ongeletterde vissers. En het moest niet gekker worden voor die priesters. Dat dat aan de hand was. En het tweede was het onderwerp. Dat Jezus was opgestaan uit de dood. En de Sadduceeën, die geloofden überhaupt niet in een opstanding. En dat ze daar deze eenvoudige mensen het volk leerden en die opstanding van Jezus verkondigden, dat was natuurlijk helemaal in het verkeerde keelgat van de Sadduceeën. Dat beviel ze helemaal niet en dat moest stoppen. Ze nemen er een aanstoot aan. Ze ergeren zich erover en ze zijn zeer verontwaardigd. En wat je ziet is dat hier dreiging van uitgaat. Zo'n dreiging dat er fysiek geweld gebruikt wordt en dat ze vastgezet worden. En je ziet dat dit gedeelte gaat vooral over één van de twee typen reacties op de verkondiging van het evangelie. Waar Paulus ook over sprak in de Korinthebrief. En het gaat hier over de groep dus die typisch aanstoot neemt en waar dreiging van uitgaat vanuit religieuze hoek. En wat ik net al zei, deze reactie komt wat minder voor in Nederland, maar het kan ook zomaar veranderen. Maar het leert ons wel iets over de principes rondom vrijmoedigheid. En ook het belang, ook voor die andere reactie van, je bent een dwaas. En terwijl ze spraken tot het volk, hè, daar begint dit gedeelte mee. En dit gegeven alleen al, wat er staat. Hè, terwijl ze spraken tot het volk, daar was moed voor nodig. Vrijmoedigheid. Ze wisten dat er grote problemen van konden komen. En ze deden het. Maar er was ook moed voor nodig om als ongeletterde mensen het evangelie te verkondigen. En daar stond veel op het spel. En hoe komt het nu dat die discipelen zo vrijmoedig waren? En wat kunnen wij daarvan leren? En dan wil ik met jullie graag een zestal aspecten gaan bekijken. Wat daar gebeurde. Het eerste is dat je ziet dat er sprake is van de vervulling van de Heilige Geest. Petrus, die had een gigantische verandering meegemaakt. Hij had net de Pinksterdag meegemaakt. En wat vrijmoedigheid betreft, kun je Petrus als het ware niet meer terug. Een paar weken geleden nog durfde Petrus, niet eens voor een onbetekenende dienstmaagd, te erkennen dat hij bij Jezus hoorde. En nu staat hij vrijmoedig voor het Sanhedrin. Het is dezelfde club die Jezus onschuldig heeft veroordeeld tot het kruis. En wat staat er dan? In het achtste vers staat er: en toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tot hem, overste van het volk en oudsten. En dan komt er een hele verhandeling die we net ook gelezen hebben. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest. Hier zie je geen Petrus in eigen kracht. Nee, Petrus die vervuld is met de Heilige Geest. En dat is wat hem vrijmoedig maakt. En als je ook ziet wat hij daarna zegt, deze Petrus, dan is dat geen ingepakte boodschap. Daar zijn niet de scherpe kantjes vanaf. Nee, dat was een boodschap die was echt recht voor zijn raap, die er niet aan ligt. De fariseeën, het hele Sanhedrin daarna, die hoefden niet te zeggen van: Petrus, wat bedoel je nou eigenlijk? Ik snap het niet helemaal. Kun je het een beetje duidelijker vertellen? Nee, er zat echt geen woord Spaans bij. Lees het nog maar eens na. Dat was echt super helder. En de scherpe kantjes, die zaten eraan. En deze bron waar Petrus uit putte, die geldt ook voor ons. Wij staan ook achter deze Pinksterdag. En de laatste woorden die Jezus sprak toen hij ten hemel voer, weet u wat dat was? Zijn deze woorden. En niet voor niets zijn het deze woorden. Er staat vlak voor de hemelvaart, zegt Jezus in Handeling 1 vers 8, zegt: maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste ter aarde. En nadat hij dat gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrokken aan hun ogen. Dit was de laatste boodschap die Jezus meegaf aan zijn discipelen, aan ons. En Jezus die wist als geen ander dat er kracht nodig was van de Heilige Geest om te getuigen. Hij wist ook dat we het niet konden in eigen kracht. En wij weten het ook, we lopen daar dagelijks tegenaan. Dagelijks. En daarom was ook deze geweldige belofte. En van belang is ook dat wij putten uit deze bron. En hoe doe je dat, putten uit deze bron? Dan kom ik bij het volgende punt. Dat is: zoek de gemeenschap met God. En het is geweldig om dat hier ook te lezen, dat het hele Sanhedrin, dat doet een geweldige ontdekking over vrijmoedigheid. Ze zijn verwonderd, want ze weten dat Petrus en Johannes dat ongeletterde mensen waren. En weet je wat de leden van het Sanhedrin ontdekken? Zullen we dat eens lezen? Ik heb het nu even in de NBV-vertaling, deze tekst, in het 13e vers. En daar staat: toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap verkeerd hadden. Je ziet hier dat het Sanhedrin ontdekt hier een geheim. Ze zien de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en ze realiseren zich dat ze in het gezelschap, in de gemeenschap met Jezus verkeerd hebben. En dat is een belangrijk punt wat samenhangt met het vorige. Is dat we de gemeenschap met God zoeken. Ze realiseren zich dat beide met Jezus verkeerd hadden. En ik moet zeggen, Ik merk dat zelf ook in mijn eigen leven. Als wij, wat we ook met de gemeente doen, een paar dagen van vasten en gebed hebben en stokershorst. En tijd van gemeenschap met God. Dan merk ik, als het dat gaat, dat ik vrijmoediger ben. Dat merk ik. En als je merkt dat het aan vrijmoedigheid ontbreekt, dan is het van belang om de gemeenschap met God te zoeken. En vervuld te worden met de Heilige Geest. Het derde is dat we beseffen de kracht van het evangelie. Als het ons aan vrijmoedigheid ontbreekt, dan is het van belang om te realiseren waar het over gaat. Wat je in handen hebt. En dat ook echt ook tot je door te laten dringen. Paulus, dat is echt een ervaringsdeskundige als het gaat over vrijmoedigheid. Hij had ook heel veel meegemaakt, was ook vaak bedreigd geweest. En ook met veel fysiek geweld, maar ook bespot en als dwaas uitgemaakt. En weet u wat deze ervaringsdeskundige zegt in Romeinen 1 vers 16? Dan zegt hij dit. Een bekend vers. Hij zegt, want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Paulus zegt, ik schaam mij niet. Ik spreek vrijmoedig over het evangelie, want het is een kracht van God tot behoud. En Paulus die beseft hier terdege wat het evangelie bewerkt. Het is een kracht van God tot behoud. En dan gaat hij verder. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Eerst voor degene die er aanstoot aan nemen en mij bedreigen. Maar ook voor degene die me een dwaas vinden. Dus wat je hier ziet is dat onze vrijmoedigheid, die moet niet gebaseerd zijn op de reactie op het evangelie, maar op de inhoud van het evangelie. Het is een kracht van God tot behoud. Het vierde punt, waar ik bij stil wil staan even, is dat van belang is om te beseffen dat het publiek waar je voor staat is veel groter dan je denkt. Vaak zien we alleen maar de mensen die voor ons staan. Maar er is veel meer publiek. Paulus zegt in de Efezebrief: opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. De impact van wat we zeggen is veel groter dan dat je denkt. Door de gemeente, ook door onze gemeente. Ook door onze gemeente wordt die veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. We zien dat niet, maar er zijn wel veel meer toeschouwers. In 2 Koningen staat ook een interessante geschiedenis, een interessant voorval. Ik zal het heel kort even noemen. Het gaat over dat de knecht van Elisa bevreesd is als ze omsingeld zijn door allerlei vijanden. En dan zegt Elisa tot die knecht van, vrees niet, want die met ons zijn, die zijn veel meer, veel talrijker dan die tegen ons zijn. En dan bidt hij voor zijn knecht. En dan bidt hij, o Heere, open zijn ogen. En op dat moment ziet die knecht talrijke vurige paarden en wagens rondom Elisa. Veel meer toeschouwers als dat je denkt. Een ander bemoedigend feit waar Miel het ook wel vaker over gehad heeft, is dat het zich afspeelt voor Gods aangezicht. Het geeft ook de belangrijke verantwoordelijkheid aan om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar aan de andere kant is het ook zeer bemoedigend dat dat zo is. Laten we die tekst nog eens lezen. Uit 2 Korinthe 2 vers 15. Daar staat, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Voor deze een doodslicht ten dode, maar voor gene een levensgeur ten leven. En wie is tot zulke dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. We brengen het evangelie naar de mensen toe in het besef dat we niet alleen staan. We doen het voor het aangezicht van God. We hangen posters op voor het aangezicht van God. We staan op de markt voor het aangezicht van God. Maar ook als jij iemand uitnodigt om mee te gaan doen aan de cursus om het evangelie te horen, dan doen we dat voor het aangezicht van God. Ten vijfde is het van belang om te bidden voor vrijmoedigheid. En nadat Petrus en Johannes enorm bedreigd waren door het Sanhedrin, dat ze niet meer mochten spreken of leren in de naam van Jezus, of in gezag van zijn naam, dingen te verkondigen, toen gingen ze weer terug naar de hunnen, staat er. En ze vertellen aan wat hun is overkomen. En wat de overpriesters, de oudsten, tot hun gezegd hadden. En dan gebeurt er iets moois. Wat doen ze in die omstandigheid? Ze zijn zich bewust van het gevaar. Ze waren op dat moment nog maar één nacht gevangen gezet. Maar dat kon langer. En de leiders liepen gevaar voor hun leven. En wat doen ze dan? Passen ze de boodschap aan? Nee. Gaan ze ondergronds? Ook niet. Wat doen ze? In vers 24 daar staat: en toen ze dit horen, verhieven ze eenparig hun stem tot God. Een geweldige reactie op de dreiging. Ze prezen God en ze baden dat die dreiging werd weggenomen. Nee, dat staat er niet. Ze prezen God, de schepper, en ze baden om moed. Ze baden om vrijmoedigheid en niet dat de dreiging werd weggenomen. Maar dat hun moed groter zou zijn dan hun angst. Laten we eens lezen wat ze baden. In het 29e vers. En er staat: en nu, heren, let op hun dreigingen. He? Dus het was bekend dat ze er waren. En nu, heren, let op hun dreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl ze baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Zei: Heer, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten de moed om uw woord in vrijheid te spreken. En strek uw hand uit en bevestig het woord door genezingen, tekenen en wonderen. En je ziet dat God dat gebed verhoort. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Hier staat niet alleen dat Petrus en Johannes vervuld werden met de Heilige Geest en vrijmoedig het woord van God spraken. Nee, er staat: ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Maar je kunt je afvragen, maar Petrus die was toch al vol van de Heilige Geest? Een paar uur geleden was het nog maar dat hij voor het Sanhedrin stond. En er staat dat hij vervuld met de Heilige Geest tegen de Sanhedrin sprak. Dat was pas een paar uur geleden. Maar hier zie je dat, hoewel het maar een paar uur geleden was, dat Petrus, die zocht samen met broeders en zusters de gemeenschap met God voor een nieuwe vulling van de Heilige Geest. En hier zie je hoe belangrijk het is om in de continue omgang en gemeenschap met God te zijn. En tot slot, zie op Jezus. Onze leidsman, een voleinder van het geloof. Als er iemand vrijmoedig was, dan was het Jezus wel. Als je ziet wat er allemaal gezegd werd tegen Jezus, en terwijl hij niets dan goeds deed, hoe ze hem zochten te doden, zelfs aan het begin van zijn openbare optreden. In Nazareth, toen net met zijn openbare optreden begon, en deed één preek in Nazareth. En dan zie je dat ze hem de stad uitwerpen. Ze brengen hem naar boven in de helling en ze willen hem met ravijnen duwen. En wat doet Jezus dan? Hij gaat naar het volgende dorp. En hij vertelt hetzelfde evangelie. Geen scherpe kantjes eraf. En hij vertelt hetzelfde evangelie. En behalve die bedreiging, de fysieke bedreiging die er was, is het ook vaak geprobeerd om hem te vangen in woorden. En om hem een dwaas te laten zijn. Maar dat lukte niet. Maar gaan ze nog een stap verder. En ze zeggen, je hebt een duivel. Je bent bezeten. En sterker nog, het is niet een gewone duivel. Nee, het is Beelzebul, de overste van de duivelen. Maar Jezus, die bleef vrijmoedig. Kende Jezus geen angst? Jawel. Maar wat me opviel, hij had geen angst voor de reactie van mensen. Omdat hij de eer van mensen niet zocht, maar de eer van zijn Vader. Jezus had geen angst voor de reactie van mensen op zijn boodschap. Jezus had ook geen angst voor de storm. Hij had ook geen angst voor het Sanhedrin. Het staat nergens. Weet u waar Jezus angst voor had? En waar dat was? Dat was in Gethsemane. Toen stond hij vlak voor dat moment dat zijn Vader de toorn over de zonde over hem zou uitstorten. En Jezus had angst voor die toorn van God over de zonde. Hij had het niet van mensen. Het tegenstrijdige is dat het bij ons mensen vaak andersom is. We hebben geen angst voor de toorn van God. Maar wel voor de reactie van mensen. En Paulus die roept ons ook op om geen angst te hebben voor mensen als reactie op de evangelieverkondiging. In Filippenzen 1 vers 28 staat er ook een vers over. Er staat, zonder dat gij u in enig opzicht door tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van een verderf, doch voor uw behoud en dat van Gods wegen. Dat gij u in enig opzicht door zonder dat gij u in enig opzicht door tegenstanders laat beangstigen. Over een goede maand dan start de pijlencursus. En we willen er ook heel graag meer bekendheid aan geven. Om mensen ook er echt voor uit te nodigen. En ik geloof ook daar is vrijmoedigheid voor nodig. Vrijmoedigheid om mensen ook persoonlijk uit te nodigen. De folders liggen er ook achter voor op de koffietafel. Vrijmoedigheid om posters op te hangen. Vrijmoedigheid om op de markt te staan. En misschien ook vrijmoedigheid om daar een collega tegen te komen die het onzin vindt. Vrijmoedigheid om te folderen. Laten we God bidden dat hij ons de moed geeft om dat te doen.
de vrijmoedigheid. En laten we ook bidden dat God zijn hand uitstrekt over Roermond. En dat God zijn hand uitstrekt over Reuver. Dat gevangenen bevrijd worden. Dat ketenen losgemaakt worden. Dat mensen genezen worden. En tekenen en wonderen door zijn hand zal geschieden. Amen. Zullen we een moment stil zijn en zal ik straks...